Onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan het tweede en het derde vers. Wij willen in de verkondiging van het woord stilstaan bij hem die het licht der wereld is. En Psalm 36 zingt daar ook van: uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 2 en 3 van Psalm 36. in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we ook deze avond belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Het licht bij Christus heeft ook alles te maken met het mijden van de werken van de duisternis, maar het leven naar zijn geboden en vandaar de keus voor deze psalm. Psalm 119, de psalm van de vreemdeling die vraagt om te leren naar de weg van de Here. 17e vers van Psalm 119, maar vooraf spreekt een ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we ons samen verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, wij worden stil voor uw aangezicht. Wij komen tot u in verwondering, Heere, dat u ons deze dag geeft. Een nieuwe week zijn we ingegaan. Na al het oude van de vorige week, na alles wat zich ook daarin heeft voorgedaan, geeft u weer een nieuw begin, de dag van uw opstanding. De dag waarin u ons als gemeente samenroept, rondom het opstandingsevangelie van hem die de dood heeft overwonnen. En die het leven aan het licht heeft gebracht. Wij mogen in het bijzonder als gemeente deze week zijn ingegaan, een week van voorbereiding deze morgen op de ontmoeting met u. Wat is het iedere moment, Heere, als wij hier samenkomen in uw huis, een bijzonder gebeuren dat u de heilige God, de zondige mens, ontmoeten wil. Dat u neerdaalt in onze duisternis, u die het licht der wereld bent. U die de bron van leven bent, daarom zijn we ook hier gekomen in uw huis. Want in onze huizen is dat leven en het licht van huis uit niet. Vanuit onszelf, Heere God, zijn wij niet op uw geboden gericht. Gaan wij onze weg in het donker, zonder dat we dat soms ook zelf beseffen. Niet eens weten wat het licht is, als u het ons nog niet hebt geopenbaard. En dan ook niet weten wat de duisternis ten diepste is, hoewel wij ons er dan in bevinden. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u ons hier brengt onder de verkondiging van uw woord, want nergens anders in deze wereld wordt ons dat verkondigd dan daar waar uw woord open gaat. En waar u in alle eerlijkheid ons confronteert met ons duistere bestaan. En dat is iets, Heere God, waarin we iedere keer opnieuw, ook na ontvangen genade, het moeten leren om het te erkennen en te belijden. Dat wij mensen van de duisternis zijn geworden. Nee, zo heeft u ons niet geschapen. We mochten wandelen in de omgang met u, in de vrede met u, in de zaligheid, in de rust, in de gemeenschap met u. Maar wat heeft de afkeer van u een geweldige consequenties gehad? En heel uw woord staat er vol van hoe de werken van de duisternis openbaar zijn geworden. Als ontucht, hoererij, dronkenschap, mensen die op zichzelf gericht zijn geraakt, die het licht in de ogen van de ander soms niet meer gunnen, mensen die tegen elkaar opstaan en ook tegen u. Heere God, het gebeurt in het groot. Het gebeurt in deze wereld waar oorlogen zijn en waar verdriet is en waar rouw is. Maar het gebeurt soms ook zo heel dichtbij. En als u met uw Heilige Geest ons voorlicht en ons laat zien, hem die het licht der wereld is, in hem zien wij werkelijk wat volmaaktheid is. In hem zien wij wat het is om te leven naar uw geboden. In hem, de Jezus Christus, zien wij wat heiligheid is. En nu bidden wij van u, Heere, welke leeftijd wij ook bezitten. Dat is voor u gelukkig geen voorwaarde. Het is niet zo dat we dit pas kunnen begrijpen als we boven de 30 zijn. U wilt dit ook ontdekkend laten zien aan een jongere, aan een puber, maar ook aan een kind. En wij bidden dat, Heere God, opdat we verlangend uitzien dat het werkelijk advent in ons hart mag worden. Of weer opnieuw mag zijn. Om uit te zien naar hem die het niet alleen ver ligt, maar ook de duisternis verdrijft. Die ons al meeneemt naar die plaats waar u nu bent, zittend aan de rechterhand van uw Vader. Waar zelfs het licht van de zon niet meer nodig is, omdat u zelf het bent die alles verlicht. Heere, veel is voor ons nu nog verborgen. Ook als het gaat om die heerlijke plaats. Maar dit weten wij van die plaats wel, dat de duisternis, de zonde, de wetteloosheid daar niet meer zal zijn. Neem ons mee, Heer, in de verkondiging van uw woord. Neem ons bij de hand en leid ons in uw heilsgeheimenissen die u al in oude tijden heeft geopenbaard, zoals u zelf zegt tot de emmersgangers van Mozes en van de profeten en van de psalmen, hoe het alles heen wees naar u, o Heer Jezus Christus. Wij zullen het zien en horen vanavond, wees u erbij. Gedenk ons, Heer, ook aan alles wat bij ons is. Geef dat er rust mag zijn in ons, in onze gedachten, in ons hart, om uw woord ook te horen en te verstaan. Wij mogen dan ook alles voor u neerleggen wat ons bezwaart. Wij kunnen hier onze plaats hebben ingenomen, terwijl er grote zorgen in ons leven kunnen zijn. Een ouder die zich zorgen maakt om zijn kind. Maar evengoed een kind die zich zorgen kan maken om zijn ouders, vanwege ziekte of grote zorg. Maar ook die grote zorg die zelfs het lichamelijke te boven gaat, als wij de zorg hebben voor de ziel. Als we zien dat onze kinderen u nog niet kennen, of niet met u verbonden zijn door een waarachtig geloof. Maar evengoed als we als kind kunnen zien dat onze ouders soms nog niet verbonden is met u. Misschien wel in uw huis zit. Iedere zondag opnieuw, zeker. Maar toch, die omgang, die gemeenschap met u nog niet kent. O Heere God, wij roepen u aan. Maak uw werk heerlijk. Ga door. Breek het rijk van de boze af. Laat het gehoord mogen worden onder elkaar. Hoor wat grote dingen God gedaan heeft. Laat het ons horen ook vandaag dat de duisternis niet de overhand heeft. Hoewel zijn macht nog zo groot is van de vorst der duisternis. Maar de vorst van het licht is sterker. Hij die de almachtig is. O Heere, wij komen tot u. En wij smeken het van u. Doe het niet om ons. Ach, wat zouden wij dan moeten zeggen als u het om ons zou moeten doen. Maar doe het omwille van uw grote naam. Doe het tot verheerlijking van het werk van uw Zoon. Doe het tot lofprijzing van uw driemaal heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij vragen dat om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij doen de Bijbel open vanavond en ik lees met u in een gedeelte het Exodus 25 vanaf het 31ste tot het 40ste vers. Exodus 25 vanaf vers 31. Waar de Heere God zelf de beschrijving geeft van een van de voorwerpen uit het heilige. Er staat, gij zult ook een kandelaar van louter goud maken, van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En 6 rieten zullen uit zijn zijde uitgaan, 3 rieten des kandelaars uit zijn ene zijde en 3 rieten van de kandelaar uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem en 3 schaaltjes, gelijk amandelnoten. In de andere riet een knoop en een bloem, alzo zullen die 6 rieten zijn die uit de kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn. Gelijk amandelnoten met zijn knopen en met zijn bloemen. En er zal een knoop zijn onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande, ook een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande, nog een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. Een knopen en een rieten zullen uit hem zijn. Het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook 7 lampen maken en men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijde. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit 1 talent louter goud zal men dat maken. Met al dat gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar een voorbeeld het welk u op de berg is getoond. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan onze gaven offeren voor de dienst van de Heere God. En ik heb daarvoor nog een enkele afkondiging voor u. Dat wil zeggen, op Deventer woensdagavond 5 december begint de kerkdienst om 19:30. Er wordt een deel van het avondmaalsformulier behandeld. En u bent daar, dat begrijpt u van harte, welkom. Goed om ook in het midden van de week de Heere te zoeken. Op Deventer zondag 9 december op dominee Breur in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst zal het heiligavondmaal worden bediend. In de avonddienst zal dankzegging en nabetrachting worden gehouden. Zometeen na de dienst is er jeugdvereniging. Alle jongeren daar van harte welkom. Bericht van de kerkrentmeesters. Zoals in de kerkbode aangekondigd heeft het college van kerkrentmeesters een 2-tal opgesteld voor de verkiezing in de commissie van bijstand. Het 2-tal bestaat uit de heren Wieberen de Zwart en Reinier de Zwart. Voorafgaand aan de dienst, woensdagavond aanstaande, kunt u uw stem uitbrengen in de grote consistorie van de kerk. Het stembureau is geopend vanaf 7 uur. Evangelisatiecommissie doet bij deze een oproep. De Evolente aanstaande zaterdag willen wij de evangelisatiepost in Horst gaan helpen met het verspreiden van een uitnodiging tot de jaarlijkse kerstviering aldaar. Wegens omstandigheden is er een grote groep uitgevallen en nu komen wij zo'n 15 mensen tekort. Nou, Ik zat zo wat rond te kijken. Hier zitten meer dan 15 mensen. Dus wat ik u nu ga vragen moet denk ik geen probleem zijn. Want de vraag is wie van u jullie wil meehelpen. Dan wordt u aanstaande zaterdagochtend om 7:15 verwacht bij de oude school. En we hopen 's middags iets na 3 uur weer terug te zijn. Neem een lunchpakket mee en houd rekening met de weersomstandigheden wat betreft kleding en schoeisel. Voor soep, koffie en thee wordt gezorgd. Dat wat betreft deze afkondiging. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is een boodschap voor kerkraden. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En bij de uitgang is de collecte ook bestemd voor de kerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Wij gaan eraan zingen uit de lofzang van Zacharias. En als u kijkt naar de woorden, spreken die denk ik voor zich. Het tweede en ook het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 2 en 4. Gemeente jonge vrienden, in de Hebreeënbrief, daar lees ik in hoofdstuk 8 dat alles wat God op de berg getoond heeft aangaande de bouw van de tabernakel en heel de priesterdienst een heenwijzing is geweest naar de Heer Jezus Christus. Als wij in de preek vanavond stilstaan bij een onderdeel uit dat heiligdom, dan gaat het dus ook om hem. En ik hoop dat als we aan het eind van de dienst zijn, dat we mogen zien wat dit ook ons te zeggen heeft, ook in deze dagen van Advent. Ik ga in de preek allereerst met jullie en met u op weg naar het heiligdom. En in de tweede plaats wil ik letten op de kandelaar in het heiligdom. Allereerst dus op weg naar het heiligdom. En in de tweede plaats op de kandelaar in het heiligdom. Het was tijdens een huwelijksgesprek dat een jongen dat een keer tegen mij zei. Hij zei, toen zij in mijn leven kwam, toen ging er een nieuwe wereld voor mij open. Vroeger gingen al die bladen over huisinrichting direct naar de prullenbak, naar het oude papier. Maar nu werden ze met andere ogen bekeken en bestudeerd. En toen dacht ik, en we hebben dat samen toen ook gedeeld, is het zo ook niet als Christus in je leven komt. Gaat er dan ook niet een nieuwe wereld voor je open? Als Christus met zijn geest in je hart schijnt, gaat er dan niet een geestelijke wereld open? Dat wat je eerst niet belangrijk vond en wat in het begin niets zei, wat opeens zeggingskracht krijgt. De Bijbel kan eerst een duister, gesloten boek zijn. Maar als hij met zijn licht komt, blijkt dat boek opeens iets te zeggen over de inrichting van zijn en van mijn leven. Zonder Christus, dat geldt dus ook vanavond, kan je hart onder de preek zomaar koud en onbewogen blijven. Dan kan je zomaar onder de preek zitten en bezig zijn met de dienst van God, zonder dat er ook maar een verbinding in je denken, in je hart is met de hemel hierboven. Terwijl dat onder de preek wel gebeurt, dat er een lijn gelegd wordt tussen de hemel en de aarde. Wonderlijk, terwijl God de Almachtige vanavond tot je spreekt. En dat je zegt, dominee, ik vind het maar een saaie vertoning. Dat klopt ook wel, de prediking, dat is ook een dwaasheid. Daar ben ik heel eerlijk in, dat zegt het woord van God ons zelf. En het verbaast mij in die zin ook niet alleen omdat ik mezelf heb leren kennen, en dat ook wel herken, hoe ik ook eerst in de kerk gezeten heb, zonder dat het maar iets zei. Maar met name nog meer omdat ik het woord van God lees en wat dat over de mens zegt, verbaast het mij niet dat je dus in de kerk kan komen en dat je daar gewoon kan gaan zitten zonder je ook maar enigszins in te spannen om het woord van God werkelijk te horen. Dat geldt niet alleen voor een jongere, begrijp me vanavond goed, zo kunt u ook als oudere in de kerk zitten. U laat het wat over u heen komen. Of een van de jongeren die heel eerlijk tegen me zei, dominee, ik heb een mobiel bij me, ik kom de dienst wel door. Ook dat kan. En een ander die zegt, dominee, ik ben blij als ik weer buiten sta. Wat is hier nou eigenlijk te beleven? In de kerk, weet u wel? Ja, zonder geloof in Christus, daar kan ik me inderdaad indenken dat u zegt dat er niets te beleven is. En dat je inderdaad straks weer buiten kan staan en dat je kan zeggen, ik heb van die heerlijke dienst waar Psalm 27 van zingt en waar we straks aan het eind van de dienst dan toch maar van gaan zingen, dat u zeggen kan, ik heb van die heerlijke dienst niets beleefd. Als jij vanavond met me meeloopt naar de tabernakel in de dagen van Israël in de woestijn, dan is dat herkenbaar. Wat is er nou eigenlijk aan die tabernakel te zien? Wat is er te zien van al dat mooie? Wat is er te zien van al het goud waarvan die tabernakel moet blinken? Maar als je zomaar door de woestijn richting de tabernakel gaat, zie je niet meer dan een zwarte, grauwe tent. Al dat schoons, al dat moois wat daarbinnen wel is, wordt aan het natuurlijk oog onttrokken. En zo heeft God dat gewild. God had ook een andere keus kunnen maken. God had ook die tent van buiten al heel mooi kunnen laten zijn. Maar heel bewust verbergt God dat voor het natuurlijk oog. Want het is zoals in de Hebreeënbrief inderdaad al staat, dat het geloof niet is uit wat het natuurlijk oog ziet, maar wat het met het geestelijk oog zien mag en gelooft. En je weet dat misschien wel van het plaatje van school, als je dan denkt aan dat volk uit dat Oude Testament wat op weg ging naar dat heiligdom, dan mocht dat volk niet eens verder komen dan de voorhof en dan ook nog eens maar tot aan het altaar. Het brandofferaltaar wel te verstaan. En de tabernakel stond helemaal aan het eind van de voorhof, dus die grauwe tent konden ze ook alleen nog maar vanaf afstand zien. Ze zagen het van verre. Onze kerkdienst is ook somber. Onze kerkdienst is in eerste instantie ook sober, dat is een bewuste keus. Het gaat niet gelijk om wat buitenaf allemaal zichtbaar is, zoals het ook met die tent. En toch geloofde die gelovige Israëliet, als u zingt Psalm 61, als ik straks wat zeg over Psalm 84, als we straks zingen Psalm 27, om zomaar een enkel woord aan te halen, toch geloofde die gelovige Israëliet dat daarachter, achter die grauwheid van die tent, dat daar alles blonk van goud. Dat heeft ook te maken, als u verder leest in het Nieuwe Testament, ik wil dat er vanavond regelmatig, wil ik dat erbij betrekken, dat Paulus dan ook diverse keren spreekt over een mysterium, over een verborgenheid, dat wat eerst voor ons verborgen was. Ook de Israëliet moest het doen met wat God in zijn woord had geopenbaard. Dat mysterium van die heerlijkheid van God, van die doxa, zoals dat er staat in het Oude Testament, dat wordt u aangezegd, hier wordt in de kerk, wordt verkondigd, zondag aan zondag, hoe het in de hemel is, waar Christus is. En dat doet God inderdaad door de dwaasheid van de preek. En daarom is ook ongeloof, als je de heerlijkheid nog niet ziet, is geen reden om uit de kerk te blijven. Want dat zei toen iemand tegen mij op catechisatie, ja, maar dominee, als ik het dan niet zie en als ik er dan niks aan vind in de kerk en als ik er niks van begrijp, kan ik net zo goed thuis blijven. Weet je wat nou het wonderlijk is? Dat God weet dat jij het niet gelooft. En dat God weet dat je er vanuit jezelf niks aan vindt. En dat God nou gezegd heeft, nou heb ik een middel gegeven om daar verandering in te brengen en dat is nou juist die dwaasheid van de preek. Ik beleid mee en ik ben ook dankbaar. En ook toen ik als kind regelmatig werd meegenomen en er ook geen zin in had. Ik ben daar naderhand dankbaar voor geweest. Gewoon meegenomen werd naar Gods huis. Omdat God daar tot op de dag van vandaag. Gemeente, als ik dat niet meer geloof, preek ik niet meer. Maar we mogen het merken tot op de dag van vandaag. Dat dat woord van God blijkbaar zo'n kracht heeft in zichzelf. En aan kracht in al die jaren niet is ingeboet. Dat God daar het geloof werkt. En ik hoop van harte dat als u in de kerk zit vanavond. En als u zegt, ja, zo is dat inderdaad gegaan. Dat toen dat woord bij mij binnenkwam, toen ik de schoonheid van dat woord, toen ik de lieflijkheid van dat vlees geworden woord mocht gaan zien van Christus, toen was de preek geen dwaasheid meer, maar dat je erdoor, ja hoe moet ik dat nou eens zeggen, dat je erdoor doorzinderd werd, dat je erdoor beetgepakt werd. Nou, mijn vriend, ik zeg dat wel eens zo, als ik een tekst aan het bestuderen ben, dan probeer ik grip op die tekst te krijgen. Hè? Dan probeer ik die tekst als het ware beter pakken te verstaan. En wat nou het wonder is, dan gebeurt het bij tijden dat die tekst mij grijpt. Zomaar ineens. Dat hij mij beetgrijpt en dat hij mij, wat die tekst dan ook met me doet, de ene keer me door de knieën laat gaan en de andere keer in een lofzang doet eindigen. Paulus noemt dat de dynamis, de dynamiet, dat je hart wordt opengebroken en dat Christus in je hart komt. En als Christus in ons leven komt, dan komen wij in het leven van Christus. Hij in mij en ik in hem. Of nog anders gezegd in het licht van de preek van vanavond, als de hemel in ons komt, dan komen wij in de wereld van de hemel. Zo gaat dat, zegt Paulus later in het Nieuwe Testament. Als hij tot een gemeente is gekomen die er ook niet om zat te vragen. En als hij tot een gemeente kwam die helemaal God niet diende. En die helemaal geen belangstelling had voor het koninkrijk van God. Die in de duisternis was. Maar hij heeft u uit de duisternis geroepen. En hij heeft u, nou komt dat machtig, hè? Daar staan wij als christenen niet genoeg bij stil, denk ik hoor. Hij heeft mij niet alleen geroepen en getrokken uit de duisternis, maar hij heeft mij vanaf dat moment door het bloed van de Zoon al, zo staat het er letterlijk, mede gezet in de hemel in Jezus Christus. Ik woon nog op de aarde hoor, ik woon in Putten, zeker, maar tegelijkertijd burger van de hemel en dat maakt mij vreemdeling op de aarde. Ik lees dat later dat Paulus de gemeente daartoe aanspoort in Colossense 3. Dat we onze harten opwaarts heffen. Ik moest denken, nu u doet voorbereiding deze week. Wilt u zondag eens letten hoe het avondmaal begint. Opdat we onze harten opwaarts heffen tot in de hemel waar Jezus Christus is. In het Oude Testament, als ik terugkeer naar de tabernakeldienst. Had alleen de priesters toegang tot het heilige. Maar door het bloed van het Nieuwe Testament heeft onze hoge priester de toegang voor eeuwig geopend. Dat wonderlijke gebeuren dat ik door de kruisverdiensten, dat ik toegang mag hebben tot de troon van Gods genade. Ja, alleen door het bloed van Christus wel te verstaan. Elk ander toegangsbewijs is ongeldig. Op een andere wijze komen wij niet binnen. Alleen door het bloed van hem. Of, en dan neem ik jou als kind even mee, als je op weg ging naar die tabernakel en je zou proberen bij God te komen, dan zou je zelf ook wel zien dat het niet gaat. Want die hele tabernakel was omgeven door een witte omheining. Het wit tekende de heiligheid, de zondeloosheid van God, zoals je zondag dat witte laken zal zien. Teken van Gods reinheid. Wie komt daar aan? Wie komt daar binnen? En het is ook onmogelijk. Je kan om die tent blijven lopen. En het is allemaal wit wat je ziet. 2 meter hoog. Je komt er ook niet overheen. Totdat tot je verrassing. Die witte omheining onderbroken wordt door een poort. God blijkt 1 deur gegeven te hebben. En daar wordt het wit onderbroken door de kleuren van het blauw, van het scharlaken en van het purper wat heen wijst naar het bloed van Jezus Christus. Door de poort hebben wij toegang om de voorhof van God te betreden. Dat is de les al vanavond die ons leert als wij op weg gaan naar het heiligdom van God. Er is maar 1 deur. Er is maar 1 toegangsbewijs. En als we dan die voorhof binnen gaan, en ik doe dat eerste stukje, neem ik u zomaar even mee. En ik hoop dat je als kind het plaatje voor je ziet en vraagt er anders thuis maar eens na om er eens naar te kijken, naar die voorhof. Dan kwam je bij dat brandofferaltaar waar het lam werd gebracht, het lam tot verzoening van onze zonden. Dat aangrijpende moment, altijd weer, altijd weer. En dat wordt nooit saai in de kerk. Als je die woorden hoort, dit deed ik voor u. Dan stond je daar bij dat altaar en er was eigenlijk maar 1 weg. Dat was dat jij zelf geofferd moest worden en gedood. Maar je mocht het lam als het ware voor je uithouden. En mocht het lam aanbieden. En dan werd het lam geofferd. En dan mocht je zelf vrij uitgaan. Machtig, moment. Maar zelfs nadat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van het lam, waren daar nog de dagelijkse zonden. Zelfs de priesters die in het heiligdom dienden en die daar in de voorhof zich vrij mochten bewegen, zij zondigden dagelijks. En zij moesten zich dan ook voortdurend reinigen. Er was een groot koperen wasvat neergezet, waardoor zij dagelijks gereinigd moesten worden. En u weet wellicht wel dat dat koperen wasvat de kleur van rood koper had. Zodat al dat water wat daarin zat in die koperen wasvat, een machtige hoeveelheid water, veranderde in de kleur van bloed. En daardoor hebben wij toegang om te gaan tot dat heilige. Gemeente, nog even terug naar die voorhof. Zeker, dat is ook wel typerend, denk ik. Je houdt het in de voorhof niet uit zonder geloof. Omdat je zonder Christus ook niet als Christus leven wil. Dat is een zin waar je even over na moet denken. Je houdt het in de voorhof zonder geloof niet uit. Omdat je zonder geloof in Christus ook niet als Christus leven wil. Dat is een vraag aan jou. Maar nu wilt u dat wel. Ik vraag niet of het u lukt. Dat is even een heel andere vraag. Maar wilt u als Christus leven? Bidt u dat gebed gewoon oprecht mee? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Wil ik zijn zoals Hem, die mij daar is voorgegaan, het licht van de wereld, bij wie geen duisternis was? Wat heb ik liever, de werken van de duisternis of de werken van het licht? Jezus volgen, dat is ook zijn weg volgen, dat is volgen zoals Hij voor de Vader gezegd heeft: zie Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Dat is het eerste wat je bij Paulus opleest als hij tot verandering komt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Jezus die voortdurend de stilte heeft gezocht, omdat hij niet anders wilde doen dan de wil van zijn Vader. Dat heeft hij gezegd, u kunt dat nalezen in Johannes 5 tot en met 8, waar hij dat diverse keren benadrukt. Ik heb niet anders gedaan dan de wil van mijn Vader. Heilig geleefd, zondeloos geleefd. Geen smet op hem. Bereid om nu voortaan, weet u wel. Dat zeggen wij zo makkelijk, maar wilt u dat ook werkelijk? Wil jij het? Leven zoals hij geleefd heeft, tot eer van de Vader. Dan gaat het nog niet eens in de eerste plaats om mijn zaligheid of om mijn in de hemel komen. Maar dan gaat het weer terug naar zoals God het heeft bedoeld in de dag van de schepping. Dat ik mag leven tot eer van Hem. Dat is het welbehagen van de Heer Jezus geweest. Dat Hij mocht leven tot eer van zijn Vader. Zoals God het had bedoeld. En daarom is het tegelijkertijd ook waar, als je in de voorhof mag zijn en het geloof in je hart is, dat je mag verbonden zijn met deze Christus, ja, dan wil je toch niet meer terug de woestijn in. Dan is het toch waar wat de psalmdichter zegt, dat je het liefst daar in de voorhof vertoeft. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik hoop van harte dat u dat iets volgende week ook beleven mag aan de tafel. Dat je zeggen mag, ach, zou ik hier altijd maar mogen zijn. Dat moment wat je alweer schrik aanjaagt, dat je weer terugvalt in dit aardse leven. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen. Sommige mensen denken wel eens dat daar de koster wordt bedoeld, maar dat is niet het geval, die hadden ze toen nog niet. Het is daar de psalmdichter die vol verlangen uitzingt, al mocht ik maar op de drempel staan. Als ik vanaf die drempel dan het altaar maar mag zien, waar de mus en de zwaluw haar jongstjes neerlegt, omdat ik het gewoon van dat altaar hebben moet. één dag in uw voorhoven is beter dan die tenten van de godloosheid. De godloosheid, de tenten zonder God. Die twee tenten zet ik zomaar even tegenover elkaar, zoals de psalmdichter dat doet. Waar gaat je hart naar uit? Naar de tent van God of naar de tent van de goddeloosheid? Mijn hart gaat van nature niet uit naar de tent van God. Ik las het van de week in het GZB-boekje. U heeft het misschien ook wel gelezen. Ik wist niet eens dat die tekst in de Bijbel stond. Dat Ezechiël, de profeet, het in een visioen moet zien dat de mannen, het staat er letterlijk zo, u kunt dat nalezen in hoofdstuk 8, vers 16. Dat de mannen hun rug hebben gekeerd naar het huis van God en hun aangezicht hebben gekeerd naar de goden van het oosten. Wat een aangrijpend beeld. De tent van God, de hemel, de rug toegekeerd en gekozen voor de aarde met alles wat daar zich aandient. Ik heb bij die tenten van de goddeloosheid uit Psalm 84 vroeger altijd gedacht, dan kan ik tegen de jongeren zeggen dat ze niet naar de disco moeten gaan en dat ze zich niet op plaatsen moeten begeven en dat is ook allemaal waar. En dan kijken we inderdaad alleen wat naar de jeugd. Totdat ik ging ontdekken in de Bijbel wat die tenten van goddeloosheid werkelijk zijn. Dat blijken in de geschiedenis van Mozes, en dat weet u denk ik allemaal, de tenten van Korach, Datan en Abiram te zijn. En dan gaat het, dacht ik, niet alleen maar over jongeren, maar dan gaat het misschien ook wel over u als ouderen. Korach, Datan en Abiram, die niet wilden buigen voor de dienaren van God. Die in hoogmoed hun eigen leven leiden. Die zich niet lieten gezeggen. Dat is aangrijpend. Ze lieten zich niet gezeggen door Mozes. Ze waren het niet eens met degene die God boven hen gesteld had. Ze maakten zelf de dienst uit. En dan roept Mozes het uit als hij ziet wat dat gaat opleveren. De straf en de toorn van God. En roept Mozes het uit. Wijk van de tenten van de goddeloosheid. Over jeugd gesproken, dan zijn het de kinderen van Korach notabene, die de tenten van hun vader verlaten en aan de kant van de tent van God komen te staan, aan de kant van Mozes. Zo kan het gebeuren. Tenten zonder God, waarin je jezelf kan blijven. Maar gemeente, als je door Christus uit je tent getrokken wordt, en als je met de koorden van zijn liefde geroepen wordt uit de duisternis, uit die nacht van de zonde, tot zijn wonderbaar licht, dan kan ik u verzekeren, en zeg dat alstublieft deze week dan ook tegen elkaar, dan wil je niet meer terug naar je eigen hoogmoedige tent. Dan ontstaat er een wonderlijk verlangen in je hart. Nee, je bent er nog niet, dat is waar. Maar het verlangen is daar wel, naar het heilige. Naar God. Naar het heiligdom. Het verlangen naar de hemel. Ik zeg daar straks nog iets meer over wat dat verlangen inhoudt. En dat verlangen dat heeft ook voeding nodig. De Heere God die weet wel dat voordat we er erg in hebben weer terugzitten in dit aardse bestaan. Dus hij komt dat verlangen voedend. Dus ook het gebed van de dichter van de psalm voedt dat oud vertrouwen weder. En dat wil de geest voeden door zijn woord. Mooi hè, die zondag. Het is toch machtig mooi om weer in de kerk te zijn. Als je bij jezelf moet zien hoe je soms weer meegesleurd bent, zomaar in de stroom van dit leven. Hoe je blik weer weg kan zijn, of is dat bij u niet zo? Is uw blik voortdurend gericht op het heiligdom? Bent u voortdurend vervuld met hemelse gedachten, dan bent u een uitzondering hoor. Paulus heeft het bij momenten gehad. Opgetrokken tot in de derde hemel. Bij momenten. Hij roept de gemeente er wel toe op. Maar we zijn daar niet iedere dag. Gemeente, wat is het een zegen. Als God ons weer samenbrengt. Dan komen wij in het huis van God. Zoals de catechismus dat zo mooi zegt. Om de geest in ons te laten werken. En waar die geest aan het werk gaat. Daar moet ik allereerst God belijden. Doe dat dan maar van de week. Heere God, zo hemelsgericht ben ik nou ook weer niet. Zo hemelsgericht ben ik nou ook weer niet. Ik heb niet iedere keer nagedacht of ik leef tot eer van de Vader. Ik ben niet altijd bezig geweest met het overdenken van dat toekomende leven. En ineens de Geest die neemt mij weer bij de hand en die brengt mij weer op die plaats waar Hij is. En als de Geest mij dan verder brengt en ik ga met u nu een stapje dat heilige binnen, dan is, ja, er zijn verschillende dingen die kunnen opvallen. Er staat een reukaltaar en er staat een tafel der toonbroden. Daar zou ook genoeg over te zeggen zijn. Maar wij zouden dat alles niet kunnen zien als de kandelaar daar niet was. Die het licht verspreidt. De Geest brengt ons in de lichtkring, zo zou je kunnen zeggen. De Geest brengt ons in de lichtkring van Christus. En Christus is de zonderloze. Vergis je niet, als de Geest in je hart aan het werk gaat, dan zal de Geest nooit doen wat de duivel doet. De duivel die laat jou niet grote zonden gelijk doen, want hij weet wel dat dat niet kan. Maar de duivel is altijd bezig om die kerkmens te laten denken, ach, een keertje. Toch, is dat nou zo erg? En natuurlijk is mijn leven niet helemaal volmaakt, maar bij die ander in de kerk of bij die ander buiten de kerk is het toch veel erger. De duivel doet ons altijd vergelijken met wat nog zwarter is. Dan geef ik wel toe, mijn leven is niet wit, maar mijn leven is toch een beetje grijs. Niet helemaal zo zwart. Maar als de Geest aan het werk gaat, die geen, staat er, die geen gemeenschap met de duisternis kan hebben, die brengt ons nooit in de duisternis. En die spiegelt mijn leven aan het licht van Christus. De Geest brengt ook nooit in de zonde. Hij brengt niet in de onheilige werkzaamheden. Dat is niet het werk van de Geest. De Geest brengt ons bij Hem die het licht der wereld is. En die twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Als Christus in deze wereld komt, er is in onze maatschappij en ook in de kerk een geweldige tendens om je toch maar wat aan te passen aan. Maar als Christus in deze wereld komt, ik kan u verzekeren, Hij komt wel in de wereld. Maar Hij past zich niet aan aan de wereld. En daar hebben velen zich aan Hem geërgerd. Waarom ergerden ze zich aan Jezus? Waarom ergerden ze zich aan Hem? Omdat Hij zondeloos was. Ik noem zo maar een enkel voorbeeld. Als jij op school daar iets van mag zien. Als dat licht van Christus ook iets door jou heen mag schijnen. En als jij op grond daarvan bepaalde keuzes in je leven maakt om de Vader te eren. En je niet altijd mee kan doen met wat om je heen gebeurt. Dan hoef je nog niets te zeggen. Dan is jouw manier van leven soms al een veroordeling van de ander. En ik ben geen profeet, maar ik zie wel gebeuren in onze maatschappij. Dat dat steeds meer irritatie oproept. Tot in de politiek deze week aan toe. Dat slikt men niet meer zo makkelijk. Men heeft zich aan Christus geërgerd. Omdat Hij het licht is. Het licht van de wereld. Maar Hij is ook het licht in de hemel. En daar, als ik nu dat heilige binnengaat en als de Geest mij daar brengt, dan is één ding wat opvalt, dat daar in dat heilige, dat is het wonderlijk. Hè? We keken eerst nog naar die buitenkant, naar die grauwe, saaie buitenkant. Dat je bijna zegt, wat is daar binnen nou te beleven? Maar als je ogen opengaan en de Geest je in dat heiligdom brengt, dan blijkt één ding daar niet te zijn. Totaal niet. En dat is de duisternis. En heel die tabernakel die blinkt van goud. En waar die ene kandelaar alles verlicht tot in de verste hoek aan toe, is de duisternis niets. Soms vragen jongeren aan mij wel eens, en dat mag terecht, zeker, je mag alles vragen. Dan zeggen ze, dominee, wat doe je nou straks in de hemel eigenlijk? En daar zit dan iets in de gedachte achter, dat proef ik dan wel een beetje. Ja, zal het dan een beetje saai zijn in de hemel? En toen hebben we eerst de vraag maar eens omgedraaid. Niet de vraag, wat doe je nou in de hemel, maar wat doe je er niet? Want dat is nou het heerlijke voor Gods kinderen. Die daar hier al naar gaan verlangen. Wat doe je er niet? Daar zal ik mijn vader nooit meer verdriet doen. Daar zal ik mijn vader nooit meer onteren. Daar zal nooit meer verwijdering zijn tussen mij en God. Hier moet ik mijzelf vaak mishagen. Hier gaat mijn hoofd dikwijls weer naar beneden. Hier moet ik het iedere dag, mee, daar word je er niet moe van. Word ik bij tijden gewoon soms bijna moedeloos van. Iedere dag zeggen, Heere God, het was het verlangen van mijn hart om in uw dienst te staan en voor u te leven. En bij momenten heb ik het van harte gezongen, mijn hart, o hemel majesteit. Maar aan de avond van de dag was het toch weer niet zoals God het. Heere God, wij zijn niet meer dan onnutte dienstknechten. En dat belijden wij hier beneden. Dat zal daar niet meer zijn. Daar zal de zonde niet meer zijn. Weet je, dat zal ook het allerheerlijkste op dat moment in de hemel zijn, dat de relatie nooit meer wordt verstoord. Dat ik voortdurend weer in die vrede mag leven die dat kind uit Bethlehem teweeg brengt. En dat er niets meer zal zijn wat die vrede verstoort. Niets meer, totaal niets meer. Wat het ook maar enigszins in gevaar kan brengen. Ons oog zal niet meer verleid worden door de duisternis. Want de vorste duisternis is daar niet. Daar is alleen hij. Die het licht der wereld is. Johannes mag het zien in Openbaring 21. Het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. Daar schrijft hij. Ik zag geen tempel in dezelfde. Want de Heere, de Almachtige God is haar tempel. En het land. En de stad behoefde de zon en de maan niet. Dat ze dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht. En het land is haar kaars. En het land is haar kaars. En dat zag je dat Oude Testament al in dat heilige. In de afspiegeling van die gouden kandelaar, de menorah. Laten we daar nog een moment naar kijken. Naar die gouden kandelaar. Moet er goed naar kijken. Uitdrukkelijk staat er in de Bijbel en God heeft het Mozes zo getoond. Dus Mozes heeft dat niet zelf verzonnen. Maar omdat die kandelaar Christus uit moet beelden, is die kandelaar uit één stuk goud gemaakt. Een klomp van 40 kilo van het allerzuiverste goud. Dus niet gegoten. Ook niet wat in elkaar gezet of geschroefd, maar uit één klomp geslagen. Geslagen, gedreven staat er. Zo is onze Heer Jezus Christus uit één stuk goud. Goud, dat is in de, dat weet je wel, hè? De Bijbel altijd het beeld van de hemel, van het heilige, van het zonderloze. Geen enkele onreinheid aan hem. Heerlijk hè, om naar Christus te kijken. Heerlijk om hem te zien. Zoals hij voor mij wil zijn. Hij voor mij. Nee, ik kan mezelf zo niet aan de Vader laten zien. Maar als hij dan voor mij gaat staan als de volkomen reine, zodat ik schuilend achter hem de Vader moet zeggen, ik zie geen zonde meer in Israël en geen schuld meer in Jacob. Je moet nog wat beter kijken, want wat dan opvalt, is dat die kandelaar, die bestaat uit één schacht, uit één stam zou je kunnen zeggen. Terwijl die andere zes takken, drie aan de ene kant en drie aan de andere kant, uit die middelste stam tevoorschijn komen. Ze staan dus niet zomaar allemaal naast elkaar, maar ze komen uit de middelste, komen ze voort. De middelste schacht is dan ook de belangrijkste. Daar zaten ook vier knopen aan en schaaltjes gelijk aan mandelnoten en vier bloemkelken. En uit de drie daarvan, staat er, kwamen die zes andere armen voort. Terwijl de vierde bloem net onder de lamp zat. En ieder arm eindigt dan vervolgens ook in een lamp. U ziet tegenwoordig die menorah wel eens staan. Wij zetten er dan wat kaarsjes in. Maar goed, kaarsen had men toen nog niet. Bovendien waren die bovenkant gemaakt van schaaltjes. Met een tuitje, staat er, hebben we gelezen. Dus dat u kent dat misschien nog, zo'n oud oliekannetje met zo'n tuitje. Daar ging een lont in. En die lont dreef dan in de olie. Het was dus een olielamp. Als u die menorah nou weghaalt. Als u die nou uit het heilige weghaalt. Wat zou ter aarde donker zijn. Haal Christus weg. En gemeente, dan wil ik niet meer in de hemel zijn. Haal Christus weg en dan wil ik niet meer in de hemel zijn. Er zijn nog veel mensen op deze aarde die nog wel in een hemel geloven. En daar misschien nog wel zouden willen zijn. Maar als je dan vraagt waarom je in die hemel wil zijn. Dan is het antwoord alleen om in een heerlijke plaats te zetten. Waar je geluk wat kan voortzetten. Maar dat is niet de hemel van de Bijbel. De hemel van de Bijbel is daar waar Christus is. En dan zullen wij hem zien, zegt Paulus. Psalm 17 zingt het vol verlangen uit om dan ontwaakt hem te mogen aanschouwen. Zijn lof te mogen verkondigen. Dat is de zalige overdenking van het hemelleven. Als Calvijn in zijn institutie schrijft over de overdenking van het toekomende leven. Dan staat Christus daar in het middelpunt. Onze heiland. Die niet wil dat we in de duisternis zouden leven. Het eerste wat hij gedaan heeft toen God uit de chaos de wereld tevoorschijn riep. Het eerste wat door het woord gebeurde was dat hij riep, er zij licht. En toen hij dat riep moest de duisternis wijken. En het eerste wat in de herschepping gebeurt. Dat hij in het duister van je hart, misschien wel vanavond, waar je het licht nog niet kent, maar waar hij roept, er zij lichten, dan is er niets wat hem tegen kan houden. Zo is hij, zegt de profeet, hij zal de blinden leiden, door de weg die ze niet hebben geweten. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik doen. En de psalm die zingt, als u nog in de duisternis gaat en als u in de onmogelijkheid bent en dat u niet weet, oh God, hoe moet het verder? Dan zegt deze God, die zegt dan, ik doe de duisternis, ik doe de nacht, doe ik lichten als de dag. Zo'n machtige God hebben wij. Die het licht in zichzelf is, maar die het licht ook voortbrengt, die het licht ook schept. Nogmaals, haal Christus weg. Buiten Christus is het allemaal duisternis. Maar Christus is niet weg te denken. Want hij is in deze wereld gekomen om te beschijnen hen die zaten in de duisternis en in de schaduw van de dood. Ik kwam hier net naar de kerk toe. Ik parkeerde mijn auto achter. Ik zei, wat is het hier toch donker buiten. Hè? Je weet bekant niet waar je lopen moet. En toen zei een van de broeders, ja maar kijk eens, daar binnen schijnt al het licht. In de kerk. Het is ook al een machtig beeld eigenlijk bij deze preek. In onszelf gaan we in de duisternis. Maar hij heeft het licht in deze wereld ontstoken. Hij heeft het licht voortgebracht en hij heeft zelf besloten om in die duisternis dat licht te ontsteken. Wat een machtig iets, Heere God, dat hij onder de bediening van het woord hier beneden, zingt de psalmist, daar al een voorsmaak van geeft. En ook Paulus zegt dat. Als hij het heeft in 2 Korinthe 4 over de prediking van het woord, dan zegt hij, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting van kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Die in onze harten geschenen heeft. Die ons kennis heeft gegeven, staat er, van Gods doxa. Door Jezus Christus, ja door hem. Kijk u nog even naar die menorah. En dan gaan we daarna bijna amen zeggen. Maar dit wil ik u niet onthouden. Ik zei net al, die menorah is niet in elkaar geschroefd. Ook niet aan elkaar gesoldeerd. Er staat dat die andere zes armen eruit zijn gedreven. Dat is een woord wat te maken heeft met een goudsmid. Die uit die klomp goud die armen eruit geslagen heeft. Ze zijn uit de stam geslagen. Weet je wat een machtig beeld van onze heiland. Wij achten hem. Dat hij geplaagd van God geslagen was. Hij werd geslagen in de nacht dat hij verraden werd. Door zijn striemen, zegt Petrus, is ons genezing geworden als de Jesaja 53 aanhaalt. Die middels de schacht. De takken worden eruit geslagen. Ze worden daaruit geboren, zou je kunnen zeggen. Zo worden ze kind van de middelaar. En dan te bedenken. Dan te bedenken dat je er eerst helemaal niet bij hoorde. Dat je was, zegt Paulus in Efeze, in je zonden, in je dood. Eerst was u duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel dan ook als kinderen van het licht. Ja, dat is inderdaad. Ziet u dat? Niet alleen die middelste schacht heeft een olietuitje en brengt licht voort. Maar die takken die eruit geslagen zijn, hebben ook een schaaltje en olie en brengen licht voort. Nee, niet uit zichzelf. Ze komen voort uit de middelste schacht. Maar wat dacht u als u met hem verbonden bent? Zou u dan ook geen lichtdrager gaan worden? De nacht is voorbij gegaan, zegt Paulus tot de gelovigen in Rome. En de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen al de werken van de duisternis. En laat ons aandoen de wapenen van het licht. U verlangt toch niet terug naar de woestijn? Uw leven gaat toch niet de poort uit de doodsheid weer in? Calvijn zegt, kijk, uw leven is er eens op na. Of u al wat vordering maakt richting het heiligdom. Of om met de woorden van de schrift zelf te zeggen, heb dan geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf ze veel eer. Dat geldt voor u persoonlijk, dat geldt ook voor u als gemeente. Later lees ik in de Openbaring dat hij de grote kandelaar in de hemel is. En dat zijn gemeente op aarde ook de kleine kandelaar wordt genoemd. In deze duistere wereld, ja, waarin wij leven. Nee, wij brengen het licht zelf niet voort. Ook niet als gemeente. Maar waar het woord van Christus, die het licht der wereld is, wordt verkondigd en geloofd. En uitgedragen in ons leven. Daar zal de wereld die in duisternis leeft, het licht zien, opdat zij tot het licht komen. Haastelijk komen. Bekeer u, zegt Paulus, zegt Johannes in Openbaring tot de gemeente van Efeze, waar de kandelaar dreigt weg te ebben. Bekeert u en doe eerst de werken, want zo niet. Ik zal haastelijk bij u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Gemeente, zo bereiden wij ons voor op de komst van Hem. Om onszelf te onderzoeken of wij wel wandelen als kind van het licht. Zo komen wij onder de bediening van het woord als ons leven nog in de duisternis is. In het afhankelijke gebed, o Heere God, schijn tot in het diepst van mijn hart. En waar Hij in mijn hart geschenen heeft, zegt Paulus. Daar bid ik alles meer, laat mij dan uw beeld gelijk worden. Opdat zij in mij een goede reuks des levens mogen ontmoeten. Opdat ik een leesbare brief van Christus mag zijn. Opdat ze iets mogen zien en iets mogen proeven in de gang van mijn leven. Dat ik niet meer vastzit aan dit aardse donkere bestaan. Maar dat mijn verlangen is naar Hem. Naar die plaats waar de zonde niet meer zijn zal. Waar ik Hem altijd dienen mag. En dan in volmaaktheid. Waar ik Hem zien mag. Nog groter en heerlijker dan ik hier op aarde ooit had kunnen voorstellen. Over de kandelaar staat niet zoveel in de Bijbel. Bij alle andere voorwerpen worden de maten genoemd. Bij de kandelaar niet. Daar staat geen maat bij gegeven. Het zal groter zijn. En het zal heerlijker zijn dan ik mij hier ooit had kunnen voorstellen. Hem te zien in zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn aanbiddelijkheid. Daar zullen we het zingen. Heel de gemeente die gekocht is door zijn bloed zal mee instemmen om de lofzang te zingen van het Lam die ons goden gekocht heeft met zijn bloed. Halleluja. Amen. Gemeente, laten wij instemmen met dat verlangen van de psalmdichter uit psalm 27. Als hij denkt aan die heilige gebouwen waar hij die vrije gunst mag zien. Zijn lieflijkheid en zijn schone dienst mag aanschouwen waarvan buiten geen heerlijkheid aan te zien was. Maar in het geloof hij dat mag bezingen ook met het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van u het wegen, zoek door gebee met ernst mijn aangezicht. En dat wil en dat zal ik doen bij u, o bron van troost en licht. 3 en 5 van psalm 27. dit weggaan eindigen met dankzegging. Heer onze God, zo komen wij biddend met de woorden die u onszelf hebt voorgezegd. Heer, wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Wat een ontdekking in ons leven als wij eerst de schoonheid misten. Als we van buiten er nog geen gedaante of heerlijkheid aan te zien was. Zoals het ook was toen u als het licht der wereld op deze aarde rondwandelde. Er geen gedaante of heerlijkheid aan u te zien was. Maar ondertussen u het wel was die de heerlijkheid van uw Vader hebt geopenbaard. Aan het licht hebt gebracht. De duisternis heeft u niet kunnen grijpen. De vorst der duisternis greep voor eeuwig mis. En daarom kunt u tot op de dag van vandaag zondaren, duisterlingen, die niet eens beseffen hoe duister hun bestaan is, in die duisternis grijpen. Met de koorden van uw liefde. Voordat ze ten onder gaan in eeuwige duisternis. O Heere God, behoed ons daarvoor. Als wij buiten Christus leven, dan is er geen licht. Als de kandelaar daar niet is, dan zien wij geen hand voor ogen meer. Dan dwalen wij als doden door het leven. Wat zal dat aangrijpend zijn van die eeuwige duisternis. Wij kunnen ons daar ook geen voorstelling van maken. En geef, Heere, dat we het ons nooit kunnen voorstellen. Maar wat zal dat aangrijpend zijn. Daar zullen wij nooit kunnen leven tot eer van u. Daar zullen wij nooit leven in de vrede met u. Daar zullen wij nooit leven in de volmaakte dienst aan u. En daarom roepen wij u aan, Heere, trek ons met de banden van uw liefde. En doe ons steeds meer, zoals de doopformulier dat zo machtig mooi zegt. Nee, helaas niet in één keer. Het is hier op aarde altijd nog dat we onszelf moeten verootmoedigen voor u. Maar wel hoe langer, hoe meer. Doe ons steeds meer en meer verlangen naar dat heiligdom, naar dat heilige leven, naar dat leven in het licht, om als kind van het licht te wandelen. Wij danken u, Heere God, dat u een God bent, die dat niet aan ons overlaat, maar die zelf machtig ingrijpt onder de bediening van het woord. En die juist daar waar u, de Heer Jezus Christus, verkondigd wordt, bezig is om te schijnen in onze duistere harten. Ga daarmee door. En breid zo uw koninkrijk uit. En laat uw gemeente zo ook het licht van de wereld zijn. Nee, niet in zichzelf. Maar in de verkondiging van dit evangelie. En laat het ook in onze persoonlijke leven zo mogen zijn dat we als lichten schijnen in de duisternis van dit bestaan. Nee, daar zit de duisternis niet op te wachten. Daar zal de duisternis zich ook tegen verzetten, zoals ze u hebben gehaat, omdat u de duisternis niet lief had. Zo zullen ze ook uw volgelingen haten. Heere, vertroost ons dan, zoals u zelf vertroost bent geworden. En ook de moeite van het leven hebt kunnen volhouden, het lijden heeft kunnen verdragen vanwege de heerlijkheid die u wachtte. Vervul ons dan alsmaar meer met dat heilige verlangen naar uw heiligdom. Naar de plaats waar de zonde nooit meer zijn zal. Waar we voor altijd mogen leven zoals u bedoeld hebt. Waar we u nooit meer verdriet zullen doen, waar de gemeenschap ook nooit meer verbroken zal worden. Heere, dank dat u ons op reis deze momenten geeft in uw huis. Niet alleen op de zondag, maar deze week ook op woensdag. Dat we samen mogen komen en dat avondmaalsformulier verder mogen doordenken. Geef ons nu al verlangen naar dat moment. Om elkaar er ook rondom dat heerlijke woord weer te mogen ontmoeten. Wees met Onze vriend en broeder dominee Breuren, zegen hem ook in de voorbereiding voor de diensten voor komende zondag. Vervul hem met uw Heilige Geest. Heren, wij dragen onze jongeren aan u op, ook als ze zo dadelijk nog samenkomen op de jeugdvereniging. Wees bij hen. Leid ook hen in hun jonge leven. Ga hen voor met het licht van uw woord. Wij bidden voor hen die het woord nog niet hebben gehoord, maar onder wie het wel wordt verspreid. We denken in het bijzonder als we onze gaven mochten geven voor de boodschap, voor kerkraden. Maar ook als we denken aan komende zaterdag en het woord mag worden verspreid in Horst. Ook als de zorg daar is omdat niet iedereen beschikbaar was en er mensen nog worden gezocht, geef vrijmoedigheid. Geef ruimte. Geef tijd. Doe het tot eer van uw heerlijke naam. Heren, neem alles weg uit deze dienst wat niet was naar uw heilige wil. Wij vragen dat. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Uit zijn genade alleen. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 96 en daarvan het tweede en het vierde vers 96, 2 en 4. Vrede verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.